En vanavond gaan wij naar Amos hoofdstuk 9. Amos hoofdstuk 9, waar wij lezen: ik zag de Heere staan op het altaar en hij zei: sla die knoop, dat de posten beven, en doorkloof ze allen in het hoofd. En ik zal hun achterste met het zwaard doden, de vliedende zal onder hen niet ontvlieden, nog de ontkomende onder hen behouden worden. Al groeven zij tot in de hel, zo zal mijn hand ze vandaar halen, en al klommen zij in de hemel, zo zal ik ze vandaar doen nederdalen. En al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal ik ze naspeuren en vandaar halen, en al verborgen zij zich van voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden die zal ze bijten. En al gingen zij in de gevangenis voor het aangezicht hunner vijanden, zo zal ik vandaar het zwaard gebieden dat het hen doodde, en ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet ten goede. Want de Heere, Heere der Heerscharen is het, die het land aanroert dat het versmelte, en allen die erin wonen treuren, en dat het geheel oprijzen als een rivier en verdronken worden als door de rivier van Egypte. Die zijn opperzalen in de hemel bouwt en zijn benden heeft hij op aarde gefundeerd. Die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Zijt gij lieden mij niet als de kinderen der moren, o kinderen Israëls, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland en de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir? Ziet, de ogen des Heere, Heere zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge, behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. Want ziet, ik geef bevel, en ik zal het huis Israëls onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef, en niet een steentje zal ter aarde vallen. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen: het kwaad zal tot ons niet genaken, nog ons voorkomen. En met dat vers zijn we weer aan het begin van het hoofdstuk. Dat begint met een visioen. Dat is maar heel kort. En er komt meteen commentaar bij, uiteraard. Hè. In het visioen staat: ik zag de Heere staan op het altaar en hij zei: sla die knoop dat de posten beven, en zo verder. Dat wil zeggen, die hele rest van die tekst hoort erbij. Die wordt gesproken dus door de Heer. Die stond op het altaar en hij zei: sla die knoop. Dat is de eerste knoop in het schriftgedeelte. Dat wil zeggen een lastig woord. Ik vind het een beetje vermakelijk, omdat het woord verknoopte staat in vers 7. En daar is het niet vertaald. Om voor de hand liggende redenen, want het is de naam van een eiland. Kaftor, namelijk. En in vers 1 is het vertaald met een knoop. In de praktijk, het is waarschijnlijk een kapiteel. Een kapiteel. U weet wat een kapiteel is? Dat is. Een kapiteel is een kapitel, een hoofdstuk. Ja, dan heet het. Architectonisch is, dan heet het kapiteel. Als het literair is, is het een kapitel. Maar het is een hoofdstuk. Ja. En dat kapit, dat is dat woord. In het Hebreeuws, met andere woorden, kapiteel is ook maar gewoon Hebreeuws. Kafat, kapat, kaftor, er staat alleen nog een R achter, maar daar hoeft hij zich in dit geval niet al te veel van aan te trekken. Sterker nog, het woord knoop is het eigenlijk ook, alleen dan is er nog een letter af. De T namelijk. En die N die erin zit in het woord knoop, dat kan ik u nu ook eens een keer vertellen. Het is gewoon kop. Een kop. Een knoop is het gewoon hetzelfde, maar die gekke letter N, ook de M trouwens, heeft de neiging zich hier en daar tussen te voegen. Die hoort er dikwijls niet bij, maar die komt erin. Je tante heet ook niet je tante, dat is je tate. Maar die N worstelt zich erin via allerlei dialecten. Dus knoop is eigenlijk ook gewoon kop. En de betekenis van het woord is eigenlijk dat wat samenbindt. Waar alle lijnen samenkomen, vandaar een knoop. Maar ook een kop, want in de kop komen ook alle lijnen samen. En in uw kop, in uw hoofd, zal ik maar zeggen, daar komt het ook allemaal samen. Dat is zo. Ja, het woord voor hoofd is Rosh, maar Rosh komt van Raza. Raza is iets van dit, bewegen, waggelen. In het Hebreeuws heet een hoofd, dat ding wat waggelt, wat er bovenop staat. Maar kop, dat is het woord voor, daar komen alle lijnen in samen. Het bindt samen, het maakt het ding tot één geheel. Dat doet een knoop trouwens ook, ook een knoop aan een... Aan een jas, het is echt allemaal hetzelfde. En ook een kapiteel doet dat. En dat is hier kennelijk de bedoeling. Want er is sprake van posten, dat de posten beven. Dat zijn de deurposten, dan wel de staanders in het bouwwerk. Het kan nog wel wat meer zijn dan dat hoor. Maar het idee is, men denkt altijd aan de deur hierbij. Vanwege posten is dan deurposten. Maar het hoeft niet, want ik weet niet, dat hoeft u ook niet te weten. Maar op zo'n klarinet van me, zal ik maar zeggen, er staan allemaal van die pilaartjes staan erop. En daar zitten dan boutjes doorheen en er hangen de scharnieren de kleppen om. Maar die staande dingetjes, die heten postjes, een post. Dat is klein als een postje. Staanders. Verder weet ik daar geen voorbeelden van. Een post. En op je post staan, dat is... heb je het ook weer. Het staat, het zijn dus niet noodzakelijk, maar de staanders van de deur, van de deuren, de posten. Het kunnen net zo goed de staanders zijn van het geraamte, zal ik maar zeggen, het skelet van het bouwwerk. Van een tempel, maar het meest voor de hand ligt dan te denken aan een pilaar. En de kop daarvan die heet een kapiteel. Een kopstuk, een hoofdstuk. En die zou geslagen worden. Sla die knoop. De vertaling met knoop is dus niet verkeerd, hè? Alleen wij zijn die betekenissen kwijtgeraakt, hè? Sla die knoop en u begrijpt wat er gebeurt. Daar komen alle dingen samen. En als die geslagen wordt... Dat betekent dat het hele bouwwerk in elkaar stort. En dat wordt hier ook beschreven. Sla die knoop dat de posten beven en daarna staat er een doorkloof ze allen in het hoofd. Wat er dan gebeurt, wat je moet voorstellen, is dat heel dit bouwwerk waar het altaar staat in elkaar stort. En neem maar als voorbeeld voor het gemak Simson hè, in der Filistijnen tempel. Om maar eens wat te noemen. Want dat is de strekking daarvan. Ze worden allemaal aan het hoofd getroffen. Van bovenaf. De vraag is echter over welk altaar gaat het. Er zijn altijd wat opties voor aangevoerd. Sommigen denken inderdaad aan een altaar en eventueel een tempel in Jeruzalem. En daar komt men op via vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En zegt men, dan ben je toch in Jeruzalem. Ik vind het toch iets te ver gezocht, eerlijk gezegd. Het lijkt mij gewoon het altaar te zijn waarover hier eerder gesproken werd in dit Bijbelboek uiteraard. Het altaar in Bethel. En misschien in Dan, maar in ieder geval in Bethel, de belangrijkste plaats van deze afgoderij, die op de achtergrond steeds, nou ja, op de achtergrond, maar die steeds opnieuw genoemd wordt, zal ik maar zeggen. En die de belangrijkste aanleiding is voor het oordeel dat over de 10 stammen, want daar gaat het over, wordt uitgesproken. Het lijkt me voor de hand te liggen dat die tempel verwoest zou worden, omdat het verder ook gaat over de verwoesting van... Van die staat, van dat land, zal ik maar zeggen. Ik moet er meteen bij zeggen dat men dikwijls in de war geraakt in verband met dit soort zaken, omdat men leest over Israël en dus denkt aan de Joden. En dan komt men in Jeruzalem uit. En bij een altaar in Jeruzalem enzovoorts. Heel dat idee van die 10 stammen, is men zich niet bewust. Ook niet in het Oude Testament bedoel ik. Hè? Israël is Israël en Israël zijn de Joden en dat is het dan. Maar men heeft verkeerde associaties daarmee. Men zit hier in het tienstammenrijk. En dat is, heeft niks met Jeruzalem te maken. Maar het heeft zijn heiligdom in Bethel. En de hoofdstad is Samaria. En over die tienstammen wordt een oordeel aangekondigd. Dat in het laatste gedeelte van dit Bijbelboek. En dus ook van dit hoofdstuk. Vanaf vers 11 sprake is van de vervallen hut van David enzovoort. Wil natuurlijk zeggen dat het koninkrijk over de tienstammen terecht zou komen bij David. Dat wil zeggen bij de zoon van David. Zoals in het verleden het koninkrijk van de... het koningschap over de tienstammen terecht kwam bij David. Het was oorspronkelijk ook niet zo, want David regeerde ook, zoals u weet, 7 jaar over Juda. En pas daarna werd hij ook koning over de tienstammen van Israël. Dat wil zeggen, de 11 was het toen officieel. Maar het doet nou weinig ter zake. Maar uiteindelijk kom je terecht bij de vereniging dus weer van 10 en 2 stammen. En dat mag je verwachten natuurlijk toch in het laatste deel van dit Bijbelboek. Maar ik denk dat we hier gewoon terecht zijn. Het is een visioen. Maar dat we terecht zijn in Bethel, zal ik maar zeggen. En dat altaar, en er zal vast wel een tempel of iets dergelijks overheen gebouwd zijn. En de verwoesting van die tempel fungeert hier als illustratie. Nou, het is in een visioen, maar het is meteen de illustratie voor het oordeel dat over de hele staat zou komen. Over het hele volk dus, dat zou worden weggevoerd. En dat is ook wat de woorden die erbij komen ons meedelen. Uitgebreid, wat ons betreft uitgebreid genoeg, denk ik altijd als ik dit soort schriftgedeelten lees. Ik denk altijd, ja, dan weten we het eigenlijk wel. Dat mag je niet denken, hoor. Maar moet ik eerlijk beleiden, dan zal ik maar zeggen. Dat denk ik dan. Dat duurt me ook te lang. Maar die herhalingen, die zijn er niet voor niks. Het is om aan te geven hoe sterk dat oordeel zal zijn. Dat men daar niet gering over zou denken. Goed, ik zag de heren staan op het altaar. Kijk, wat had ik nog te moeten noemen? Niks. Goed. Ik zag de heren staan op het altaar, of over het altaar, kan ook hoor, je weet het nooit helemaal precies, of boven het altaar. Sla die knoop dat de posten beven, de staanders, om zo te zeggen, en daardoor krijgen ze de hele tempel op hun hoofd, het hele bouwwerk, want dat is wat eigenlijk de strekking is, hè? En doorkloof ze allen in het hoofd. De vertaling met doorkloven suggereert een zwaard of zo. Maar ja, dat komt hierna toch wel, dus maakt er niet zoveel uit. Maar de gedachte is gewoon dat die tempel instort en allen die erin zijn. Maar de tempel zelf is een uitbeelding van het hele land en allen die er deel van uitmaken en die zich bezighouden met deze afgoderij en alles wat er omheen hangt. En het oordeel over de tempel is een beeld van het oordeel over het volk. En ik zal hun achterste met het zwaard doden. Dat wil zeggen, dat zijn degenen die achterblijven. De achterste, de achterhoede. De voorhoede zijn degenen die vlieden, die vluchten. In de volgende zin. Ik zal hun achterste met het zwaard doden. De vliedende zal onder hen niet ontvlieden. Zal niet ontvlieden. Hij vlucht wel, maar hij zal niet kunnen ontvluchten. Dat wil zeggen, ontkomt toch niet. Nog de onkomende onder hen behouden worden. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt en welke kant ze ook op gaan, of ze vroeg of laat weg zijn, dat maakt niet uit. Er zal niemand ontkomen. Dit is een variant op de uitdrukking die wij kennen uit het Nieuwe Testament, in elk geval uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 3 of zo. Over een haastig verderf dat hun zou overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Men zal er niet aan kunnen ontkomen. En die uitdrukking daar in 1 Thessalonicenzen 5 handelt natuurlijk niet over de 10 stammen, maar handelt over de Joodse staat rondom Jeruzalem. In het bijzondere aan het einde van de 70ste week van Daniël, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, die wij ook gewoonlijk aanduiden als de grote verdrukking. wanneer zij zeggen zullen, staat daar. Wanneer zij zeggen zullen, het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hen overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. In werkelijkheid zijn die woorden natuurlijk ontleend aan, Daniël 9, waar het woord verwoesting vele malen gebruikt en vervoegd wordt. Verwoesting, verwoester, verwoesten, verwoestend, wat het maar wezen mag. Daniël 9 vers 27, dat is het vers dat de 7e week van Daniël als zodanig bespreekt. Die ene week. Die begint met een verbond en dus vrede. En in het midden van de 7e week van Daniël komt er verwoesting, staat er. Over de gruwelijke vleugel en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is de grote verdrukking vanaf het midden van de 7e week van Daniël. En dan staat er ook van dat het vast besloten is. Ik kan het nooit citeren, want ik heb de indruk dat de zin nogal krom is daar, in de vertaling. En dat er nogal wat andere opties zijn ook, dus ik ken hem niet uit het hoofd. Maar in ieder geval, het is vast besloten, de verwoesting zal uitgestort worden, enzovoort. In vers 26 stond het trouwens ook al, er zou verwoesting zijn tot het einde toe. En het is vast besloten. Met andere woorden, zij zullen het geenszins ontvlieden. En dat is wat op meerdere plaatsen gezegd wordt in dit soort profetieën en hier ook. Dat wil zeggen, er zal niemand ontvlieden, men zal niet behouden worden in de zin van ontkomen aan dit oordeel. En wat die 10 stammen betreft, dat is natuurlijk in de tijd gebeurd historisch in de Assyrische ballingschap, wegvoering in de Assyrische ballingschap. Maar kennelijk gebeurt zoiets in de toekomst alsnog. Dat verband hebben we steeds gelegd en dat moet u vooral vasthouden. Ik ben van mening dat als al die profetieën over Juda in het verleden een toepassing gehad hebben en bovendien nog een toepassing en zelfs hun uiteindelijke vervulling zullen hebben in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. Als dat zo is, moet hetzelfde ook waar zijn voor de profetieën over de 10 stammen van Israël, die in Assyrische ballingschap werden weggevoerd, waarbij dus een oordeel kwam over hun staat. Maar waar deze profetieën direct of indirect verband gebracht worden met de wederkomst van Christus, de dag des Heren, verduistering van zon en maan, daar hebben we het vorige keer over gehad, dacht ik, zit er niks anders op dan te concluderen dat deze profetieën van dezelfde aard zijn als die over Juda, namelijk ze zullen een vervulling hebben in de toekomst. En er staat dus ook de westerse wereld nog heel wat te wachten. Goed, daar hebben we het nog over, maar dat wordt nog verder genoemd in dit schriftgedeelte. Daarna kom ik in vers 2, waar staat: al groeven zij tot in de hel, zo zal mijn hand ze vandaar halen. Kan dat dan, tot in de hel graven? Dan kijk je meteen, staat er wel hel? Ja, er staat hel, Sheol, ja. In een van de commentaren staat, en dat is niet de hel. dan schrik je meteen weer, staat Sheol, het is niet de hel. Sheol is hel en hel is Sheol, het is hetzelfde woord. Van die S hoef je ook niks aan te trekken. Nou goed. En verder, en al klommen zij in de hemel, kan dat ook al dan? Nou ja, als je een ladder hebt die lang genoeg is, denk ik altijd, en in de Bijbel komt zo'n ding voor, minstens 2 keer, dus dat zou toch moeten kunnen misschien, hè? Maar u zou ook moeten begrijpen dat deze woorden hier gebruikt worden in een beperkte betekenis. Het zijn hyperbolen eigenlijk, het zijn overdrijvingen. Dat is een fraai, maar ook normaal taalkundig verschijnsel. Dat wil zeggen, al groeven zij een gat in de grond, dan zouden zich in de aarde verschuilen. Hoe ver ze ook graven, bij wijze van spreken, tot in het dodenrijk aan toe. Sheol, wat niet kan, want dat is bovendien een geestenwereld. Maar hoe ver ze ook graven, want zich verbergen impliceert zich begraven, dat is het eigenlijk. Als in de Bijbel iets verborgen wordt, dan, ik heb het niet nageteld, maar bij wijze van spreken 9 van de 10 keer, is het dan begraven. Ergens in de aarde, gat in de grond. Zo werkt het. Nou goed. Maar hoe ver ze ook naar beneden God of het oordeel proberen te ontvluchten, het zal niet lukken. Het tegenovergestelde staat er natuurlijk ook, al klommen zij in de hemel. Bij hemel hebben we iets minder moeite, omdat we onder het woord hemel ook tastbare dingen eventueel verstaan. Bij hel niet, maar bij hemel nog wel, hè. Van de vogelen des hemels, weet u wel, en van de sterren des hemels, dat is ook wel ver, maar goed. Maar dan nog, hoe hoog ze ook klimmen, ik zal ze vandaar doen nederdalen, staat er dan. Het is wel aardig dit soort uitspraken, omdat we die al tegenkomen, dat is wel aardig om ze nu aan te halen dan, we komen dit soort uitspraken al tegen in Deuteronomium 30, daarna aangehaald overigens in Romeinen 10, meen ik. Deuteronomium 30, ja. Namelijk in vers 12 van Deuteronomium 30. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons halen. En ons het zelf horen, laten we het wij doen. Het is ook niet op gene zijde der zee. Dit is een hele mooie trouwens. Maar bij hemel hoef je niet meteen te denken aan de derde hemel of de tweede hemel. Eigenlijk zelfs nauwelijks aan de eerste hemel. Waar het over gaat is namelijk iets heel hoogs. En dat kan je ook overdrachtelijk nemen. In de zin van iets onbereikbaars. Zo van, daar kan ik met mijn pet niet bij. Zo hoog is het, hè? Gaat mij boven mijn pet. Dat was in de tijd, dat binnenkort moet je dat ook uitleggen. Hè? Dat was in de tijd dat er nog petten waren. Ook buiten het honkballen bedoel ik dan, hè. Maar goed. Maar zoiets, hè. En die andere is ook mooi, vers 13. Het is ook niet op gene zijde der zee. Ik vind het een prachtvertaling. Ik weet niet hoe lang men erover nagedacht heeft. De andere zij van de zee, maar bedoeld is beneden, het tegenovergestelde. De andere zijde van de zee, wel als wij de zee zien, dan zie je alleen maar de bovenkant, hè. Zoals die man zei, die zei, goh, was diep onder de indruk van de wijsheid, de grootheid van de zee, een geweldige grote zee, stond iemand naast en zei, ja, en dat is nog maar het topje. Maar de bovenkant. Zou je gedacht zijn wat er onder allemaal nog zit? Dat is ook mystiek trouwens. Dat grenst ook aan geestelijke wereld. Wat daar allemaal beneden zit, dat weten we. Het schijnt dat we meer weten van de sterrenhemel dan van wat er op aarde onder de zee zich bevindt. Hè? Heeft men mij wijsgemaakt. Dat zal ook wel. Maar het mooie vind ik gene zijde. Want bij gene zijde denkt men gewoonlijk aan geestenwereld inderdaad, ja. Een andere wereld. Dus ik vind die vertaling wel mooi. Ik weet niet of het met opzet is, maar ik vind hem heel knap. Hè? Gene zijde der zee. De zee is de afgrond en de afgrond is weer synoniem voor dodenrijk. Zee trouwens ook. Vierde vertalingen en zeker ook in Openbaring. De zee was niet meer. En de hel en de dood en de zee enzovoort, ze worden in één adem genoemd, volstrekt synoniem. Dus bij zee moet je niet denken aan een watervlakte, maar je moet denken aan een diepte. En gene zijde de zee is de eerste optie, niet de andere kant, maar de benedenkant, onder. Maar men zou dit dus niet al te letterlijk nemen, men zou het ook overdrachtelijk lezen en begrijpen we hoe het bedoeld is. Hè? Is het erg hoog? Of is het erg laag, in de zin van onbereikbaar? Nee, zegt Mozes, het is in je hart. Dat zijn de volgende woorden. Men hoeft die zaligheid, of hoe je het maar noemen moet in dit verband, niet van ver te halen. Het komt gewoon tot ons via het woord in ons hart. Het woord is zeer nabij u, vers 14, in uw mond en in uw hart om dat te doen. En deze verzen worden letterlijk geciteerd inderdaad in Romeinen 10. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Maar we vinden dit soort uitspraken ook elders. Psalm 139 heeft er zo een. Zodat u niet zegt dat ik de dingen weer sta te vergeestelijken of iets dergelijks. Maar dit is volstrekt legitiem taalgebruik. Daar is David aan het woord. Natuurlijk, die woorden van David zijn uiteindelijk, of misschien moet ik zeggen in de eerste plaats woorden van de Heer Jezus, maar ik denk altijd, ze zijn de eerste plaats van David, maar uiteindelijk zijn het woorden van de Heer Jezus. En die zegt in vers 7, waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar, of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Kortom, wat hier gezegd wordt, is waar David ook heen gaat, hoe hoog of hoe laag ook, of hoe ver ook, de Heer is met hem. That's it. Dit zijn van die schriftplaatsen waaruit men de alomtegenwoordigheid van God probeert te bewijzen. Ik kan me er niks bij voorstellen en het woord alom tegenwoordig heb ik in de Bijbel ook niet kunnen vinden. Dus mij zeggen die dingen niks. Ik kan ze Bijbels niet terugvinden, dus ik laat het maar. Wat je in de Bijbel vindt, is niet dat God alom tegenwoordig is, maar dat God je overal weet te vinden. Als je een ongelovige bent, maar als je gelovige bent, hij is altijd met ons. Hij is waar wij zijn. Of dat alom tegenwoordigheid is, lijkt me niet. Maar ik weet ook nooit precies wat ze ermee bedoelen, dus het schiet niet echt op, hè? Of heb u daar wel concrete ideeën over? Het zijn van die traditionele leringen waar je geen kant mee op kunt, hè? Dat er niks is in de schepping wat zich aan God per definitie onttrekt. Ja, dat is zo. Maar om dan te zeggen dat hij dan overal tegenwoordig is, daar kan ik me niks mee voorstellen. Echt niet. Nou. Nog afgezien van dat we uitspraken krijgen die kennelijk betrekking hebben op een nieuwe schepping, waar staat dat God zal zijn alles en in allen. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Als je dat alomtegenwoordigheid van God wil noemen, vind ik het prima. Maar als het in een nieuwe schepping zo is, wat maakt ons dat uit als het in een oude schepping ook al zo zou zijn? Je kan daar dus niks mee, lijkt mij. Dus vergeet het maar. Waar het over gaat, is dat de Heer ons overal weet te vinden, dan wel met ons is. En dat is wat hier ook staat. En men zou er niet onder opvarend ten hemel en nederdalen in de hel, zou men niet in de eerste plaats denken aan opvaren naar de derde hemel of afgaan in Sheol of iets dergelijks, letterlijk. Dus hoe hoog ook of hoe laag ook. Per slot, het woord hel, ook in het Nederlands, heeft van oorsprong de betekenis van een kelder. Een kelder, een lage plaats, een verdieping. Maar ja, wij noemen een verdieping een verhoging. Waar woon je op de eerste verdieping? Dat is in de kelder, als je het mij vraagt. Dat is diep, of niet? Dat is een rare term, hoor. Second floor vind ik altijd nog duidelijker, hè? Tweede woonlaag of zoiets. Maar eerste verdieping. Nou goed, wij weten het allemaal niet meer. Je hebt trouwens nog meer van die uitspraken. Ik wil je nog een paar laten zien, want ze zijn echt mooi, ze zijn duidelijk. Jeremia 49. Daar hebben wij een profetie over Edom. Jeremia 49, vers 16. Uw schrikkelijkheid heeft u bedrogen en de trotsheid uw harten, gij die woont in de kloven der steenrotsen. Sommigen van u hebben wel een idee hoe dat eruit ziet. Het gaat over Edom en het gaat over kloven der steenrotsen. Dan weet je waar je bent, hè? Kloven der steenrotsen. Dat is gewoon Petra. Het gebied van Petra. Gij die woont in de kloven der steenrotsen, die u houdt op de hoogte der heuvelen. Dan ben je op Umelbiara, hè? Op het echte Sela, op de berg. Al zoudt gij uw nest zo hoog maken als de arend, zo van op een rotspunt en dan bovenop een arendsnest, dat is de positie van de oude hoofdstad van Edom. Het echte Petra dus, het echte Sela, de stad als zodanig, is daar bovenop. Al zoudt gij een nest zo hoog maken als de arend, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Dat is tot op zekere hoogte gebeurd, want er woont niemand meer inmiddels. Hè? Edom is daar al lang verdreven, eerst door de Nabateeën, maar die hebben zich daar bovenop niet gevestigd. Wel in de kloven der steenrotsen overigens. Afgezien van dat dit soort profetieën ook een toepassing zal hebben nog in de toekomst. Maar het ging mij om zo hoog maken als de arend. Dat, ja, zo hoog, hoe hoog is dat? De arend kan heel wat hoger vliegen dan waar een mens zijn nest kan maken. Of zijn bed kan opmaken of wat het maar was. Of zo. Maar het gaat om die beeldspraak. Hoe hoog het ook is, ik zal je nederstoten. Met al je hoogmoed, dan kan ik net zo goed ook even hoofdstuk 51 lezen, maar daar gaat het over de inwoners van Babel, de hoofdstad van de wereld alsnog in de toekomst. Die is nog sterker ook, Jeremia 51, 50 en 51 geloof ik, hè, is het, ja, profetie over Babel, want het is niet mogelijk om die profetieën in het verleden vervuld te krijgen, zal ik maar zeggen. Ik zeg altijd hetzelfde daarover. Babel is verwoest geworden, dat is zo. Maar niet in oorlogsgeweld of niet door een oordeel. De stad is verlaten geworden en is gebruikt als een steengroeven. Dat wil zeggen, ze konden die stenen elders wel weer gebruiken. Dus die hebben ze afgevoerd enzovoorts. Babel is ontmanteld geworden, heet dat. Dan wel ontluisterd, zo heet het ook. De ontluistering van Babel. Geen automatisch betekent dat deze profetieën in de toekomst alsnog vervuld moeten worden. Dat kan niet anders. En daarom verrast het ons ook niet dat in Openbaring opnieuw sprake is van Babel. Letterlijk als de stad die het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Het laatste vers van Openbaring 17. Nou goed, maar wij lezen in vers 53 van Jeremia 51. Al klom Babel ten hemel op. Nou ja, dat kan dus gewoon niet. Maar het is bij wijze van spreken. Hoe hoog Babel haar positie ook kiest. Want bij mij is Babel altijd een vrouw, weet u wel. Dat was die uit Openbaring 17 dus, hè. Al klom Babel ten hemel op, en al maakte zij vast de hoogte hare sterkte, zo zullen haar verstoorders van mij overkomen, spreekt de Heer. En dan te bedenken dat Babel niet eens ligt in een bergachtig gebied, betrekkelijk vlak terrein. Op de uiterwaarde, zal ik maar zeggen, van de Eufraat, de mooie, uiterwaarde van de Eufraat. Dat is, moet ik onthouden. Kan ik nog wel eens gebruiken. Ja. Nou goed, al klom het een hemel op. Het is dus een min of meer vaste uitdrukking. En uiteindelijk hebben we er nog een in Obadja, namelijk ook over. En dan zijn we gewoon terug in Amos 9 en slaan nog één bladzijde om. Verder ben je in Obadja, hoofdstuk 1. Hele profetie. Met betrekking tot een strafgericht over Edom. Althans, zo wordt het letterlijk beschreven. Over Edom, dat staat in vers 1 en dan in vers 3. De trotsheid uw harten heeft u bedrogen. Hoogmoed dus, hè. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen. Dus je gaat meteen die term in de Bijbel nazoeken, kloven der steenrotsen. Wat er nog meer te vinden is over Petra, want daar gaat het over. Hè? Harry de woont in de kloof van de steenrotsen in zijn hoge woning. En let op dat die twee elkaar eigenlijk niet verdragen. In kloven de steenrotsen in zijn hoge woning. Maar als je het gebied van Peter herkent, weet je hoe dat past. Heel goed, allebei. Die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? In gedachten sta je dan op Umelbiara, op de rotsen. Kijk je naar beneden. Nou goed. En als je erop geweest bent, heb je waarschijnlijk ook die verdedigingswerken gezien. Die trappen, die poorten die daar geweest moeten zijn. Maar één route naar boven toe. Zwaar beschermd geweest, in ieder geval. En het is nog een redelijk gevaarlijke onderneming, vind ik persoonlijk, om naar boven te gaan. Maar vooruit, hè. Wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren. Nou, dat zijn een hyperbolen, hè. Zware overdrijvingen. En dus toch hemel. Vogelen des hemels, de arend, sterren des hemels. Hoe hoog ook, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heer. Terug naar Amos 9, vers 2. Al groeven zij tot in de hel, al klommen zij in de hemel, ik zal ze vandaar doen nederdalen. En vers 3. En al verstaken zij zich, wat een mooi woord in, al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal ik ze naspeuren en vandaar halen. Dat is dus een hoogte. En het ligt in het gebied van de 10 stammen. Van oudsher. Dat was vroeger in ieder geval zwaar bebost. Dat is nu niet meer zo. Dat is een goede reden voor. Iedereen wilde graag wonen. Het was zwaar bebost. En waar het niet bebost was, kon je ook niet verschuilen. Maar er waren kwekerijen. Hè? Wijngaarden, Karmel, Kerem wordt vertaald met wijngaard. In werkelijkheid betekent het zoveel als een vruchtbare plaats of zoiets. Maar goed, schuilplaats, Karmel. Al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, denk ik dat is ongeveer de hoogste berg is in het gebied. Binnen die 10 stammen. Al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, er zijn trouwens ook kloven der steenrotsen daar, grotten. Denk maar aan de dagen van Elia en de Karmel en al die lui. Dat gelovig overblijfsel dat verborgen was in grotten. Dat schijnt op en om de Karmel geweest te moeten zijn. Omdat men anders niet weet waar die grotten waren. Waarmee niks bewezen is, maar. Oké, maar wel dat er grotten zijn op de Karmel. Al verstaken zij zich op de hoogte van Karmel, zo zal ik ze naspeuren en vandaar halen. En al verborgen zij zich van voor mijn ogen in de grond van de zee, zo zal ik vandaar een slang gebieden, die zal ze bijten. Het een is hoog, het ander is laag, de grond, de bodem van de zee. Dan zal ik vandaar een slang gebieden, die zal ze bijten. En dat er in de zee van die grote, van die reptielachtige monsters zijn. Dat heb ik nog eens nagevraagd aan een schot. Maar. Nou ja, in de Bijbel heb je de Leviathan en zo. Hè? Doe maar. Zoiets is het dan dus wel. Zo zal ik vandaar een slang gebieden, die zal ze bijten. En al gingen zij, vers 4, al gingen zij in gevangenis voor het aangezicht hunner vijanden. Zo zal ik vandaar het zwaard gebieden dat het hen doodde en ik zal mijn oog tegen hen zetten ten kwade en niet ten goede. Dat wil zeggen in de ballingschap, en dan gingen er in de ballingschap zou het hen ook niet voorspoedig gaan, op geen enkele wijze. Dit soort profetieën vinden hun oorsprong eigenlijk in Deuteronomium, hè. In de woorden van Mozes, min of meer ten afscheid voor zijn overlijden. In Deuteronomium 28, waar in zekere zin de hele toekomstige geschiedenis van Israël wordt verwoord. En waar wij tegen het eind van het hoofdstuk lezen in vers 64... van Deuteronomium 28. En de Heere zal u verstrooien onder alle volken. van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En al daar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, nog uw vaders, hout en steen namelijk. Daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn, dus niet gerust zijn, hè? En uw voedsel zal geen rust hebben, want de Heere zal u al daar een bevend hart geven en bezwijking der ogen en mattigheid der ziel, en uw leven zal tegenover u hangen, en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn. Des morgens zult gij zeggen, och dat het avond ware, en des avonds zult gij zeggen, och dat het morgen ware. Vermits de schrik uw harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uw ogen dat gij zien zult, etc. Dat is van oudsher aangekondigd over Israël, en dat soort woorden worden hier in Amos 9 herhaald, met betrekking tot de Assyrische ballingschap. Hoe het hen in de ballingschap vergaan is, vervolgens, weten wij niet. Het enige wat we erover weten, is dat men uit die ballingschap is weggevlucht in het algemeen, al snel. Daar moeten meerdere redenen voor geweest zijn, maar één daarvan is dat het toch niet prettig wonen was in Medië. Of waar het maar was, in Assur dus, in Assyrië. En dus wat wij erover vinden, dat is niet veel, ik bedoel, schriftelijk overgeleverd van oudsher. Geschiedschrijvers of wat er voor door moet gaan, is alleen dat ze daar verdwenen zijn. Dat ze inderdaad naar het noorden getrokken zijn, de Caucasus over en wegwezen. Prettig moet het er niet geweest zijn. Hoe prettig het ze daarna gehad hebben, weet ik ook niet. Want het hele punt is dat waar ze heen trokken, naar het noorden, dat was onbewoond gebied tot dan. Dus ze hebben heel Europa moeten ontginnen eigenlijk. Zo is het ongeveer gegaan. Er is nogal wat aan te pas gekomen. Verder weten wij het niet. Maar in ieder geval geen rust. Dat was vers 4. Dan vers 5. Want dit is nogal wat hier gezegd werd. Hè? Een totale vernietiging van de staat en van het volk. En voor een deel volk in ballingschap gebracht, waar het ook geen rust zou hebben. En de Heer zegt, waar ze ook heen gaan, ik zal ze weten te vinden. En de vraag is eventueel, maar wie kan dat doen? Nou, vers 5. De Heere der Heerscharen. Adonai Jehovah Zebaot. De Heere, Heere der Heerscharen is het, die het land aanroert dat het versmelt. Dat wil zeggen, niet een gouden kalf, niet een houten of stenen afgodsbeeld of iets dergelijks. Niet wat zij voor een god houden, of wat zij dienen of aanbidden, of waarvoor ze knielen, of weet je veel wat. Nee, het is de Heere. En dat is niet maar de God van Israël, hoewel hij dat is, maar hij is Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen van alle mensen. Het is merkwaardig genoeg dat als Israël wordt uitverkoren in Exodus 19, dan zegt de Heer, gij zijt mij een koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk wat er bestaat, een uitverkoren geslacht, een volk mij ten eigendom enzovoort. En dan staat er meteen achter, want de ganse aarde is mijn. In de zin van, dat kan ik doen, want al die volkeren zijn mijn volkeren. Ik kan ermee doen wat ik wil. En wat ik wil is, ik promoveer jullie tot kameroudste. Zeg ik dan altijd maar gemakshalve. Ik kies jullie eruit en stel jullie verantwoordelijk. Ik wil jullie gebruiken als koninklijk volk, als priesterlijk volk. Vertrouw je mijn woord toe, met alle consequenties van dien, enzovoorts. Waarbij de roeping van Israël meteen gerelateerd wordt aan de gedachte dat Jehovah niet maar is de God van Israël, maar de Heere der Heerscharen, der menigten. En die uitdrukking kom je dus ook tegen, met name in die profetieën waarin gezegd wordt dat Israël verstrooid zou worden onder alle volkeren, maar ook waar gesuggereerd wordt dat de zaligheid tot alle volkeren zou komen. onder het motto: is God een God der Joden alleen of ook der heidenen? Ja, ook der heidenen, want volgens de Joden is er maar één God. Vind ik altijd een mooie. Volgens de Joden is er maar één God, dus is hij ook God der heidenen. En niet specifiek de God van Israël, toch? Hoor Israël, hoor, de Heere, onze God, is enig, Heere. Er is er maar één, zei Paulus. En dus is hij ook God der heidenen, Heere der Heerscharen namelijk. Let er maar eens op als je de uitdrukking tegenkomt. De Heere der Heerscharen is het die het land aanroert, dat het versmelten en allen die erin wonen treuren, en dat het geheel oprijzen als een rivier en verdronken worden als door de rivier van Egypte, onder verwijzing natuurlijk naar het voorgaande hoofdstuk, namelijk naar in bijzonder vers 8 van hoofdstuk 8, waar we het vorige keer over gehad hebben. Het land zou verdronken worden. Zoals Egypte verdrinkt jaarlijks onder de, was de bedoeling althans, vroeger, onder de wateren van de Nijl enzovoorts. Zo zou een oordeel over dat land komen, want de Heer is machtig en bovendien voornemens om dat te doen. Kijken. Ja, woorden van die strekking lazen wij ook in hoofdstuk 5, hè, waar een oordeel over Israël wordt aangekondigd. En waarbij de Heer genoemd wordt als degene, 5 vers 8, die het zevengesternte en de Orion maakt en de doodschaduw in de morgenstond verandert en de dag als de nacht verduistert, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Kortom, hij die heel deze wereld gemaakt heeft, die is ook heus in staat om daar een oordeel over te brengen, logischerwijze. En hier in Amos 9 gaat het verder in vers 6 met: die zijn opperzalen in de hemel bouwt en zijn benden heeft hij op aarde gefundeerd. Die benden zijn die menigten, die heerscharen uit vers 5. Zijn opperzalen. Heet dat. Maar de opperste zaal is de hemel zelf uiteraard. Hè? Die de opperzalen in de hemel bouwt. Leuk die combinatie opperzaal en hemel. Want we komen in de Bijbel nogal eens een opperzaal tegen. En elke keer zeg ik dan, ja, maar het is een uitbeelding van de hemel. Hè? Opperzaal. Opperkamer. Die zijn opperzalen in de hemel bouwt en zijn benden heeft hij op de aarde gefundeerd, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Dat is letterlijk wat er stond, dacht ik, in Amos, ja, Amos 5 vers 8. Dus die term wordt herhaald. Heere, dat wil zeggen, Jehovah is zijn naam. Dat is die God met wie men van doen heeft. Niet maar een vage, plaatselijke, regionale demon, om zo te zeggen. Een afgodje, die misschien wel wat doet bij gelegenheid, zo eens in de zoveel jaar of iets dergelijks. Maar met de schepper van hemel en aarde. En die laat niet met zich spotten. Nou ja, hij is langmoedig. Maar er komt een eind ook aan het lange, de lange moed, om zo te zeggen, van die God. En dus het oordeel. Vers 7. Zijt gij lieden mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israëls? De zonen van Kus staat er, de Moren. Als je leest over Moren in de Bijbel, dan gaat het over wat, waarschijnlijk Ethiopië. Dat weten wij nooit helemaal zeker. De vertalers blijkbaar ook niet, want u weet wat Moren betekent. Hè? Moriaantje. Ja, ja, wij zijn echte Nederlanders, ze bestaan echt. Maxima, ze bestaan echt, echte Nederlanders. Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder roet. Enzovoort. Hè? En Moriaantje is zo zwart als roet. Hoewel ik een kat gekend heb, die was spierwit en die heette Moortje. Maar ja. Dat is verloedering, noem ik zoiets, hè. Mag me vooruit. zwart. Zijt gij lieden mij niet als de kinderen van Kus? Dat wil zeggen, faal Gam. Uiteindelijk, want via Kus kom je bij Gam terecht. Want u weet, de mensheid is in beginsel verdeeld geworden in drieën via de zonen van Noach. En of u het nou leuk vindt of niet, of politiek correct is of niet, ja, sorry. Maar laat ik zo zeggen, waar het gaat om de zegeningen van Gods wegen, de afstammelingen van Gam staan er het verste vanaf. Generaliserend gesproken, maar generaliserend spreken is misschien ook al niet meer correct tegenwoordig. Ik weet niet, dat mag ook allemaal niet meer, geloof ik, hè. Zijn er uitzonderingen? Ja, vele. Vele. Ik kan ze niet tellen, zoveel uitzonderingen zijn er. Maar het doet niks af aan het algemene beginsel. En wij noemen het niet voor niets de derde wereld. En gek, hè? 1, 2 en 3. Wat zei ik net? De mensen, het is verdeeld in drieën. Hè? Ja. Dat kon wel eens aardig parallel lopen, hoor, wat men daaronder verstaat. 1, 2 en 3. Maar we noemen het niet voor niks de derde wereld, en meer kennen we er niet. Of we noemen het ontwikkelingslanden, maar daar bedoelen we mee onderontwikkelde landen. Maar je moet het positief zien en optimistisch, dus zijn ontwikkelingslanden, ze zijn bezig zich te ontwikkelen. Maar dat komt omdat ze achterlijk zijn. Dat mag hier, geloof ik, dat woord mag sinds enige jaren weer, maar ik geloof dat het binnenkort weer verboden is. Achterlijk. En achterlijk betekent gewoon achtergebleven. Men heeft er niet bij kunnen houden. In vergelijking met anderen. Wat niet? Ontwikkeling. Is die ontwikkeling dan belangrijk? Is dat een goede zaak? Nou, waarschijnlijk niet. Daar spreek ik me niet over uit. Dus ik heb er helemaal geen waardeoordeel over. Maar ik weet wel dat gamieten in de Bijbel, die worden geacht het vers van het woord van God af te staan. Zo zit dat nou eenmaal. Minst bereid om dat woord serieus te nemen, zich eigen te maken, om wat voor reden dan ook. Ja, misschien hebben ze er geen aanleg voor. Kunnen ze niet helpen, zeggen we dan. Ja, misschien niet, weet ik veel. Ik ken heel wat blanken, die zeggen, hebben er ook geen aanleg voor. Kunnen ze het niet helpen dan? Er is niemand te verontschuldigen, zegt mijn Bijbel. Dus ja, ik kan daar verder niks mee. Maar het is wel een Bijbels gegeven, dus moet het af en toe zeggen. En dus zegt de Heer, zijt gij lieden mij niet als de kinderen der Moren, o kinderen Israëls. Met andere woorden, de Heer zegt, ja, voor mij maakt het eigenlijk niet uit. Jullie zijn dan kinderen Israëls, zonen van Israël. Maar jullie hadden net zo goed zonen van Kush kunnen zijn. Niet alleen in de ogen van de Heer, maar het punt is natuurlijk dat Israël zelf, en ik spreek nu over die 10 stammen, dat Israël zelf ook het verschil niet ziet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor hen is blijkbaar hun verlossing uit Egypte, die hierna genoemd wordt, kennelijk ook maar gewoon een historisch feit. Zoals, dat wil zeggen, men beschouwt het alsof Israël is uitgevoerd uit Egypteland, zoals de Filistijnen afkomstig zijn uit Kaftor. Kaftor. En de Syriërs uit Kir. Wij weten van Kaftor nauwelijks wat het is, wij vermoeden Kreta. En de Syriërs uit Kir en een beetje dorp met een muur eromheen heette Kir. Als er een muur of een wal omheen was, dan was het een keer. Dus je hebt in de Bijbel keer zus en keer zo. En, keer drie. Keer Moab. In Moab had je dus ook een keer. Dus waar het precies lag, daar kun je nog op promoveren. Maar vermoedelijk lag dit keer aan de oostzijde van de Tigris. Dus dat is nogal ver weg. De Syriërs werden geacht daar vandaan te komen. En er ook weer naartoe terug te gaan trouwens, maar dat is een ander verhaal nu even. Waar het maar om gaat is dat alle volkeren zo hun oorsprong hebben. Ze komen ergens vandaan. Dat is wel leuk, want de mensheid is niet over heel de wereld ontstaan of zoiets. Wat toch het geval had moeten zijn als het een kwestie was van evolutie, lijkt mij. Al die volkeren komen ergens vandaan en Israël komt uit Egypte, ja... zo. Maar waar het om gaat natuurlijk, is dat het maar niet vanzelf gebeurd is. De Heer heeft Israël verlost. Verlost heette dat ook. Verlost uit Egypte. En hen tot zijn volk gemaakt. Die gedachten zijn ze blijkbaar kwijt. En als ze de Heer niet meer kennen als die God die hen uit Egypteland heeft uitgeleid, nou ja, dan zijn ze net als alle andere volkeren. Ja, ze komen ergens vandaan, zo wat. Maar de Heer zegt, nou ja, dan kan je net zo goed een Ethiopiër zijn, om die term, die zal wel in de nieuwere vertaling staan voor Mooren, Ethiopiër. Dan weet ik nog nooit zeker of ze het niet bedoelen als een synoniem voor Moor, of Neger, of Zwarte, of hoe het maar heten mag. Dat weet ik niet. Dat kan ik niet nagaan. Maar ze gebruiken allemaal van die eufemistische taal, zodat je nooit meer weet wat ze nou eigenlijk precies bedoelen. Ik tenminste niet, want dan ben ik daar naïef voor. Kom er nooit achter. Maar vooruit, hè. Maar of het nou Egypte is of Ethiopië, ja, dat ligt ook maar naast elkaar. En het is allemaal Afrika, hoor. Toch? Dus het maakt dan eigenlijk geen verschil. Maar dan zegt hij, heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland? En de Filistijnen uit Kaftor en Syriërs uit Keer, of de Heer hen daaruit geleid heeft, weet ik niet of dat de bedoeling ervan is, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval wordt de term opgevoerd, wordt niet meer gebruikt. En wat de Syriërs betreft, die zouden er naar teruggevoerd worden. Hè? Die waren uit Keer afkomstig, zouden er naar terug. Dat staat in, hebben we al gehad, in hoofdstuk 1. Vers 5. Ik zal de grendel van Damascus verbreken en zal uitroeien de inwoner van Bikejat Aven en dien die de scepter houdt uit Bet-Eden en het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de Heere. Ik denk dat ik het in de tijd besproken heb met verwijzing naar 2 Koningen 16 vers 9. Staat eronder. Onder dat vers. Daar staat weer dat Tiglath-Pileser, Assyrische koning, inderdaad de Syriërs weggevoerd heeft naar Keer. En dat is dus een keer in Mesopotamië. En zo heeft hij dus vervolgens de 10 stammen ook inderdaad weggevoerd naar Assyrië. Naar Landermede hoofdzakelijk enzovoorts. Hè. Die gingen dus ook terug naar waar ze vandaan kwamen. Waarom niet? Ik heb het net niet meer gelezen, maar de laatste versen van Deuteronomium 28, daar wordt gesproken zelfs over een terugkeer naar Egypte. En dat is eigenlijk het slot van Israël geweest, van de geschiedenis van Israël, of wat er van over was, het Joodse volk namelijk. Want wat er van Jeruzalem of een Joodse staat over was in de dagen van Titus, dat wil zeggen de dagen van de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Wat er van over was, is in een grote meerderheid gevlucht naar Egypte en heeft zichzelf daar als slaaf verkocht. Dat is natuurlijk de snelste manier om in je onderhoud te kunnen voorzien en om jezelf in het leven te behouden. Maar het betekent natuurlijk dat de geschiedenis van Israël begon met slaven in Egypte, maar het eindigde ook toen met slaven in Egypte. En voor zover er een vervolg op is, is het pas in de wederkomst van Christus. Wanneer één overblijfsel zal behouden worden. En zo komen wij bij vers 8. Ziet, de ogen des Heren, Heren zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat ik het van de aardbodem verdelge. Behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heere. En daar wachten wij al op. Omdat in de voorgaande versen natuurlijk een compleet oordeel wordt aangekondigd. waarbij blijkbaar de strekking is dat dat koninkrijk als zodanig, dit zondige koninkrijk, blijkbaar alle zondaren ook in het bijzonder, dat het verdelgd zou worden. Niettemin wordt er in vers 8 meteen aan toegevoegd, behalve dat ik het huis Jacobs niet ganselijk zal verdelgen, spreekt de Heer. Met andere woorden, hoe zwaar het oordeel ook mogen zijn, er zou een overblijfsel zijn. Dit soort uitspraken, die zijn ook eigenlijk de basis voor wat de apostel Paulus in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 11, beschouwt als een algemene Bijbelse lering. Een leer namelijk die inhoudt dat er altijd de eeuwen door zo'n overblijfsel zou zijn. Waaruit het overblijfsel bestaat, mogen duidelijk zijn, dat moet logischerwijze betrekking hebben op gelovigen. Want dat zo'n hele staat, zo'n heel land, zo'n koninkrijk verwoest wordt, geoordeeld wordt, dat is één ding. Het wil niet zeggen dat er niemand uit behouden zou worden. Wij kennen het voorbeeld ervan uit de geschiedenis van Sodom. De redding van Lot namelijk, of hij nou wilde of niet, hij bleef over. Hij ontkwam, om een andere term ervoor te gebruiken. En hij en zijn dochters waren dus overblijfsel uit Sodom. Ongeacht de typologie, de symboliek dus die hierachter zit, kun je het gewoon letterlijk nemen en zeggen, nou ja, de Heer brengt een oordeel, maar er wordt een deel behouden. Een volgende fase is die van de verlossing van Israël uit Egypte, want je kan net zo goed die hele gebeurtenis beschouwen als een oordeel dat over heel Egypte kwam. Dat kwam er ook namelijk. Het was de ondergang van het Rijk op dat moment. Waaruit een overblijfsel behouden bleef, namelijk diegene die Mozes als hun leidsman hadden aanvaard en hem gevolgd waren de woestijn in en zo verder. Dat is dus eigenlijk min of meer dezelfde geschiedenis. Het zal duidelijk zijn dat Lot dus inderdaad ook een beeld is van Israël. Maar daar ga ik me verder niet op in. Maar het is dus een algemeen Bijbels beginsel dat in Romeinen 11 wordt opgehangen voor de gelegenheid. Niet aan de redding van Lot uit Sodom, ook niet aan de redding van Israël uit Egypte, maar aan het verschijnsel dat er in de dagen van Elia nog 7000 mannen waren die hun knie voor het beeld van Baal niet gebogen hadden, waar Elia niks van wist, maar de Heer zei het hem. En dat wordt aangehaald in Romeinen 11, vers 1, waar we bij gelijksoortige uitdrukkingen komen. De vraag is, heeft God zijn volk verstoten? Dat is een vraag die je ook kunt stellen naar aanleiding van Amos, en zeker ook Amos 9. Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad Abrahams, van de stam Benjamin, elke keer als ik dit soort uitspraken lees, ook in Filippenzen 3, dan verbaast het me dat hij niet gewoon zegt, ik ben een Jood. Er zit toch wat vreemds achter, maar in ieder geval, ik ben een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. En dus heeft God zijn volk niet verstoten in de zin van dat alle leden van dat volk als zodanig verstoten zijn. Dat een oordeel gekomen is over het volk als zodanig, als natie, als koninkrijk, als dat de goede term is. Ja, dat is waar, maar daarmee is nog niet een oordeel gekomen over elk individu. En dat is wat de apostel Paulus zegt. En daarna zegt hij, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Ze zoeken mijn leven. Ze zoeken mijn dood kan ook. Als je er maar niet uit besluit dat dood en leven dan dus hetzelfde is. Nee, dat doet men met, als ik zeg, bloed betekent leven. Dan zeggen ze, nou ja, er zijn versen waar je voor bloed ook dood kunt invullen. En dus is het hetzelfde. Maar dat is niet zo. Zo werkt taal niet, hè. Ze zoeken mijn ziel, ze zoeken mijn leven. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord, nadat hij zei, ik ben maar alleen overgebleven? Het antwoord is, ik heb mijzelf nog 7000 mannen, volgens de vertalers zijn het er dus 7001, want ze hebben het woordje nog ingevuld, hè? Ja. Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten, dan zijn het er maar 7000. Ja. Toe maar. Dan moeten we gaan strijden over de betekenis van een woord dat er niet staat. Dat wordt heel interessant, zo'n discussie. Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten. Daar wacht ik altijd even na mannen. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En ik wacht altijd even, want er hoort nog tussen in Israël. Dat staat er in Romeinen niet tussen, maar wel in 1 Koningen 19 vers 18, in Israël. Want dat overblijfsel wordt wel degelijk geacht Israël te zijn. Om een of andere reden die wij bedenken kunnen, heeft Paulus de term in Israël weggelaten. Want u wordt geacht te begrijpen dat de apostel spreekt nu over de gemeente. Want die 7000 zijn een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar de gemeente, zowel als die 7000, zijn gelovig overblijfsel en officieel wel degelijk uit Israël. De gemeente om nogal wat redenen trouwens, daar ga ik het niet over hebben. Maar de apostel vervolgt met vers 5, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden. In de zin van, er was altijd zo'n overblijfsel. En volgens de profeten is het dat overblijfsel dat uiteindelijk behouden wordt. Of al behouden is, zo kun je het ook nog zeggen. En zo zal het ook zijn in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Zelfs als geheel Israël zal zalig worden, dat staat in Romeinen 11. Ditzelfde hoofdstuk in vers 26. Als geheel Israël zal zalig worden, dan moet je nog begrijpen dat dat is het gelovig overblijfsel. En niet alle Israëlieten. Dat moet het wel betekenen, want we hebben vele schriftplaatsen die het zo zeggen. Dat slechts het overblijfsel behouden zou worden. Bovendien, de apostel had het net gezegd, hier in Romeinen, maar dat was Romeinen 9, vers 27. Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, hoe talrijk ze ook zijn, zo zal het overblijfsel behouden worden. Geciteerd uit Jesaja 10, ik geloof dat daar staat, zo zal slechts het overblijfsel behouden worden, maar ik weet niet wat er in de grondtekst staat, maar dat onder overblijfsel verstaan moet worden een minderheid, dat is zonder meer een duidelijke zaak. En die minderheid wordt behouden op grond van geloof. En er is er dus maar één voor nodig, uiteindelijk. Eigenlijk, hè. Ik bedoel, je kunt er wel hoge verwachtingen van hebben, maar ik weet niet hoeveel er behouden worden. Sommigen denken, het zijn er veel, geheel Israël, dat lijkt meteen of het heel veel is. Ik weet dat nog niet zo net. Ik weet alleen een minimum aantal. Het minimum aantal is 144.000. En hoeveel meer het er zijn, zou ik echt niet durven zeggen. Niet bij benadering. Maar veel? Nee, dat lijkt me niet. Heb je daar trouwens wel eens over nagedacht? Heb je er wel eens over nagedacht? Wij leren dat aan het eind van de 70ste week van Daniël een gelovig overblijfsel in Jeruzalem zal zijn. Het roept de naam des Heren aan. Het gaat door voor de staat Israël. Hoeveel mensen het zijn, weet ik niet. Misschien ook maar één. Nou, 3 dan. Toch? Hoeveel dacht u dat er nog waren? Ja, 2 of 3. Dat is de Bijbelse term, ja. Ja, nee, je moet er toch maar niet al te hoge verwachtingen van hebben. Lijkt mij. Geef u maar ter overweging. Maar goed, dat is een overblijfsel, dat wordt behouden, dat vlucht naar Petra. Daar zit nog meer overblijfsel, zat er al eerder. Was er netjes naartoe gevlucht, omdat de Bijbel zegt dat ze dat veel eerder moeten doen. Toch in de 70ste week van Daniël. En daarna moet ook de 10 stammen tot geloof komen. Maar weet u, wij hebben ook altijd een probleem over hoe zal dat nou zijn? Hè? Straks, schakel even terug, hè? Hoe zal het nou zijn? Straks is de opname van de gemeente daar. En dan zijn er mensen die het evangelie gehoord hebben, maar niet aanvaard hebben. Die horen niet bij de gemeente, gaan niet mee met de opname van de gemeente, maar maken dat wel mee. Ik bedoel, die weten dat dan toch. Komen die daardoor dan tot geloof? Of anders, kunnen die tot geloof komen? En zo ja, waarom niet? En dat soort dingen, dat weten wij niet. Hoeveel zijn dat er? En de meest gangbare opvatting is, die komen daarna niet tot geloof. Het zal alleen verhardend werken. En we hebben daar 1 tekst voor, geloof ik. Toch? Ja, dan hebben we er 2 teksten voor. Of 3. Ze zullen geloven. Nee, die ene waar dan ik aan dacht, was die uit Jesaja 57. De niemand die het ter harte neemt. Niemand die erop let dat de rechtvaardige wordt weggeraapt voor het kwaad. En niemand die het ter harte neemt, wil zeggen, er is niemand die tot geloof komt. Nou hoef je zo'n uitdrukking ook niet in absolute zin te nemen. Want ook gewoon in het normale taalgebruik kan het nog betekenen, er zijn er wel, maar het zijn er niet veel. Hè? Ja, als er niemand luistert, dan is er vast wel 1 die toch luistert. Hè? Ja, dus dat zijn geen absolute begrippen, hoor, helemaal. Maar goed, maar na de 70ste week van Daniël komen er toch mensen tot geloof. En in de eerste plaats gaat het dan om de 10 stammen van Israël. Maar juist daar, uit hun midden, juist daar, was de gemeente uit weggevoerd. 7 jaar daarvoor. Als we zeggen, nou in het algemeen komt er niemand tot geloof, dan heb je er dus uit die 10 stammen dus echt maar heel weinig. Ze moeten er zijn, maar verhoudingsgewijs, dus toch weinig. En daarna ben ik terug in Amos 9, want ja, die uitspraak over, ik zal het huis Jacob niet ganselijk verdelgen, die staat er wel, maar het zal je gedacht zijn wat er allemaal aan vooraf gaat, zeg. Je krijgt de indruk dat er niemand behouden wordt. En, nou ja, goed, maar aan het eind van het verhaal, in vers 8 staat dan, nou ja, dus er wordt toch nog wat behouden, maar veel kan het nooit wezen. Maar hoeveel is veel en hoe weinig is weinig, ik weet het echt niet. Maar ik heb er niet al te hoge verwachtingen van, eerlijk gezegd.
Breng je die grote schaar die niemand tellen kon, die breng je daar niet op de toepassing?
Nee. Dan moet ik hem maar even opzoeken, want anders is het slecht uit te leggen zo. Nee, die schade die niemand tellen kan, dan ben je in ieder geval alweer 33 jaar voorbij het einde van de 70ste week. En dus al 40 jaar, zijn de generatie, minstens, voorbij de opname van de gemeente. Dus dan wordt het toch anders, hè? In Openbaring 6 namelijk komen wij terecht aan het eind van de 70ste week van Daniël. En ik denk zelfs in Petra. Vanwege de spelonken en de steenrotsen der bergen enzovoorts in vers 15 en 16. In Openbaring 6 hebben we immers ook de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En de hemel wordt, de zon wordt zwart als een harenzak en de maan wit als bloed. Bekende, dat is vers 12. Dat is de bekende markering van het einde van de 70ste week. En dus de wederkomst van Christus op dat tijdstip. Daarna staat er in vers 17, want de grote dag zijn stoorns is gekomen. Ja, niet meer over de Joodse staat, niet meer in de 3,5 jaar van verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, want die is voorbij. Maar daarna komt het over de overige volkeren, inclusief uiteraard Ja, de 10 stammen van Israël ook natuurlijk. Het is niet Juda, dus vooruit. Maar daarna gaat het verder met dat die toorn nog niet meteen komt. Want voordat die toorn werkelijk uitbarst. Maar ja, dat is 33 jaar de tijd, hè. Voordat die toorn werkelijk uitbarst, zal de in de eerste plaats de dienstknechten onze schots verzegeld worden aan hun voorhoofden. Dat is vers 3. Want dat is het eerste wat daarna gebeuren moet. Nou, omdat namelijk voordat die verdrukking losbarst, zou eerst geregeld moeten zijn dat het evangelie gepredikt wordt onder de volkeren. En dat zou moeten gebeuren door Israël als koninklijk priesterlijk volk. En dus moet eerst de 10 stammen het evangelie horen. En daaruit moeten dan die dienstknechten verzegeld worden, want die worden verzegeld uit de 12 stammen van Israël. Toch? 12.000 uit 12 stammen van Israël. 144.000. Ze worden ook netjes voor ons opgeteld. 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls, vers 4. En daarna worden die geslachten ook inderdaad bij name genoemd. Die zouden het evangelie prediken. En daarna kom je terecht in vers 9. Staat er ook: na deze zag ik en ziet de grote schade die niemand tellen kon. En dat is blijkbaar het resultaat van de prediking door de 144.000. Dat zijn degenen die het koninkrijk ingaan. Ze erkennen degene die op de troon zit enzovoorts. Dat blijkt uit wat er verder over hen staat. Ze staan voor de troon en voor het lam. Een witte kleder en wat het maar wezen mag. Dat zijn dus de gelovigen die het koninkrijk binnengaan. Maar dat is dus enige decennia later pas. Hè? En in die tijd kan een boel gebeuren. Nou, sterker nog, daar gebeurt een heleboel. Want in die tijd moeten al die profetieën vervuld worden. In verband met de volkeren, in verband met het antichristelijke rijk, het rijk van de antichristen, voelen op een eet, enzovoorts. Maar hoeveel er van Israël overblijven? Nou ja, ik denk weinig. Dat kan moeilijk anders. Maar een overblijfsel is er altijd. En in onze dagen vormt dat overblijfsel de gemeente. En na de opname van de gemeente moet er ook een overblijfsel zijn. Dus die zoeken we op in de Bijbel, wat er dan is na de opname van de gemeente. En hoeveel zijn het er?
2 of 3.
Nou ja, 2. Hè? Mozes en Elia, die 2 getuigen uit de openbaring. 11 is het, hè? Openbaring 11. Ja, er is dus fundamenteel altijd zo'n overblijfsel, maar een minderheid. Ik weet niet, hebben jullie nog even tijd? Goed, dat komt mooi uit. In Genesis 45 wordt ons dat begrip overblijfsel geïntroduceerd. En het is een hele mooie, omdat die gerelateerd is aan Jozef. Daarom is het zo mooi. Je komt meteen bij gemeentelijke waarheid terecht, namelijk in Genesis 45, waar Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt. Is het u wel eens opgevallen dat elke keer als die broers naar Egypte komen, hoe dan ook, zijn er altijd maar 10? Altijd 10. Ja, heel mooi. Heel apart. Maar ja, die hele geschiedenis gaat over die 10 stammen kwestie en over een koninkrijk in het buitenland, verborgen, van Jozef die men niet kent, enzovoort. Het is allemaal gemeentelijke waarheid, hoor. Maar als Jozef zich bekend maakt, zegt hij, vers 5, maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel. Dat moet gewoon zijn, om u tot overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. En waar het over gaat is uiteraard profetisch, over de verlossing van Israël als zodanig. Nou ja, in onze dagen eigenlijk ook. Maar net zo goed in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het is lastig om dat nu te gaan verklaren, omdat de twee lijnen naast elkaar lopen in die geschiedenis. Dus dat ga ik nou niet doen, maar het gaat om het begrip overblijfsel te stellen. Te midden van de hongersnood, waar leven niet mogelijk is, blijkt er toch leven te zijn, maar ergens in het buitenland enzovoort. Maar hier heb je het begrip overblijfsel gekoppeld aan het begrip behouden worden, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing en aan de term ook tot behoudenis des levens enzovoorts. En hier wordt eigenlijk dat begrip geïntroduceerd. Later komen we het uitgebreid tegen in Jesaja, want in Jesaja is dat een van de hoofdthema's. Jesaja is namelijk die profeet die allerlei oordelen aankondigt, een van de grote profeten, die allerlei oordelen aankondigt over de volkeren der aarde, in de eerste plaats Israël natuurlijk. Maar Jesaja is niet voor niks ook bekend als de evangelist onder de profeten. We vinden het woord trouwens bij hem ook geïntroduceerd, min of meer, in Jesaja 40. Vanaf Jesaja 40 is dat. Maar voordat u er naartoe bladert, het begrip overblijfsel vindt u gewoon in hoofdstuk 1, hè? Reeds. Want dat is een van de hoofdthema's in Jesaja. Oordelen, maar een overblijfsel zal behouden worden. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook. Altijd, eigenlijk. En Jesaja is ook die profeet van een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. Kortom, de aarde zal verduisterd worden, maar niet helemaal, want er zou toch ergens licht op gaan, bijvoorbeeld in het land van Zebulon en Naftali, in Galilea der Heidenen, hè? Dat weet u wel, hè? En dan gaat het over onze bedeling, het kan niet missen. Zonder nadere toelichting, maar in Jesaja 1 krijg je het meteen al geïntroduceerd, als er staat in vers 7, uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er als een omkering door de vreemden, en de dochter van Sion is overgebleven, als een hutje in de wijngaard, dan wel een nachthutje in de komkommerhof, ja, de komkommerhof. Als een belegerde stad. Dit is beeldspraak. Daar hoef ik niet op in te gaan, want daar gaat het me nou niet om. Maar het gaat me dus om de strekkingen van. Dat is het volgende vers. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel. En dat is een pleonasme. Want een overblijfsel is per definitie een minderheid. Altijd. Het heet, een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn. En de naam Sodom wordt in Openbaring toegepast op het Jeruzalem uit onze dagen. Als het gaat over die twee getuigen die prediken in de straten van de stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Zeker wel. Een overblijfsel. En verder wijs ik erop dat deze woorden letterlijk geciteerd worden, inderdaad in Romeinen 9, waar we zo straks even waren, in verband met die leer van er is altijd een overblijfsel. Maar hier wordt het aan het begin van het boek genoemd en daarna nog vele malen. Ik noem u Jesaja 10 vanaf vers 21. Nou ja, vanaf vers 18 is het eigenlijk, hè. Of vanaf vers 16, waar oordeel genoemd wordt, alsof het een bosbrand is. Vers 19, en de overgebleven bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn, ja, en jongen zou ze inventariseren, opschrijven. Wie die jongen is, dat weet u waarschijnlijk, hè. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen, dat is een synoniem voor overblijvenden of overblijfsel, en de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar, niet eens slechts, toch maar heeft men ervan gemaakt, zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. Dat toch maar, dat wil zeggen dat het inderdaad klein is. Ook volgens de vertalers, zal ik maar zeggen, die interpreteren dat overblijfsel dus inderdaad als weinig in getal, en dat is ook inderdaad wat het betekent, of wat het impliceert. En dan staat erachter, de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Die woorden hebben we geïllustreerd gevonden ook in Amos 9. Het is vast besloten, zal niemand ontkomen. Ja. En zij zullen het niet ontvlieden, heb ik je aan het begin van de avond geciteerd uit 1 Thessalonicenzen 5, met verwijzing naar Daniel 9, vers 27. Want een verdelging die vastelijk besloten is, dat is een term uit Daniel 9, vers 27. Zal de Heere, Heere der Heerscharen doen. Daar heb je dezelfde uitdrukking, ziet u dat? Heere, Heere der Heerscharen. Zal de Heere doen in het midden deze schanses lands. Kortom, oordeel. En reken er niet op dat je gered wordt, hoewel het kan. Misschien zal God zich over Jozefs overblijfsel ontfermen. Maar er staat weer ergens anders. Jesaja 17. Kijk hoeveel tijd ik nog heb. Ja, ik heb nog. Jesaja 17, vers 6. Nou, hier wordt het een en ander vergeleken met het koren dat gemaaid wordt. En dan vers 6, doch een nalezing zal daarin overig blijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms. 2 of 3, dat is die minderheid altijd, een klein aantal, 2 of 3. Niet letterlijk te nemen, maar overdrachtelijk. Hè? 2 of 3 beziën, bessen, bijen, kan ook nog als aardbeien zijn. In alle andere gevallen zijn het bessen, of beziën. 2 of 3 beziën in de top der opperste twijg en 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. Maar in ieder geval een overblijfsel, al is het weinig. Daarna lees ik Jesaja 37, vers 4. Misschien zal de Heere uw God horen, de woorden van Rabsakeh, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Een gebed dus voor de gelovigen, die gelovige minderheid waar het altijd over gaat. Daarna hebben wij in Jeremia 15... een overblijfsel ten goede, let op, dit komt veel vaker voor dan ik het nu noem, maar ik geef dit maar ter illustratie, en om een indruk te krijgen van hoe belangrijk het dan toch is, in het profetisch woord. In Jeremia 15, vers 11, de Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. Die idee dat hier genoemd wordt, kun je ook vinden in Zacharia 14. Jeruzalem zal verwoest worden, wissen waarachtig wel. Maar te die dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En hij zal strijden tegen die heidenen. Dat wil zeggen, de Heer zal inderdaad tussenkomen in de tijd der benauwdheid. Omdat er een overblijfsel ten goede zou zijn. Dit was Jeremia 17, ik noem u nog even zo, dat was 15 was dit, Ja. Ik noem Jeremia 23 vers 3, waar de Heer zegt dat hij het overblijfsel zijner schapen zou verzamelen. 23 vers 3. En daarna noem ik hoofdstuk 31 vers 2, want Jeremia 31 is dat hoofdstuk over het nieuwe verbond. Vanaf vers 31. Overigens ook het hoofdstuk waarin Efraïm genoemd wordt, de eerstgeborene. In vers 9 is dat. En waar hij genoemd wordt een dierbare zoon. In vers 20. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat er maar om dat de hele uiteenzetting begint in vers 2. Met: zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen, enzovoort. En wat dit gewoon zegt, is dat er een overblijfsel zal zijn in de wederkomst van Christus, wanneer hij zijn rust zal brengen, zijn koninkrijk zal openbaren. En in de woestijn moet je dat overblijfsel zoeken. Want daar heeft het genade gevonden. Niet de wet. Genade gevonden. Waar in de woestijn, dat weet u langzamerhand. We zijn weer terug in Petra, toch? Een overblijfsel dat daar bewaard wordt, gered wordt, enzovoorts. Nou goed. Zoals gezegd, is een vast beginsel, en we zouden begrijpen dat waar het Oude Testament spreekt over zo'n overblijfsel in de toekomst, is het inclusief de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat is waar het over gaat. Wij zijn dat overblijfsel in onze dagen. Neemt niet weg dat er in de dagen van de wederkomst van Christus opnieuw, of alsnog, nog steeds, zo'n overblijfsel zal zijn. Want dat zou er altijd zijn. Ergens op aarde zijn er altijd die gehoor geven aan dat woord van God. Een vertrouwen daarop stellen. En die dus inderdaad van Gods wegen gezegend zouden worden. Goed. Wij moeten het daarbij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Een woord dat ons bemoedigt en kracht geeft, omdat het uw woord is dat stand houdt tot in eeuwigheid. Wij danken u dat we daar onze levens op mogen bouwen. Daardoor ook onze zekerheid mogen hebben, maar boven alles dat we daardoor u hebben leren kennen, omdat u zichzelf in dat woord hebt geopenbaard. We danken u dat we gehoor geven mogen aan dat woord, dat ons spreekt over wie u bent en wat u inmiddels reeds gedaan hebt in het verleden, zodat we zeker kunnen zijn van onze zaligheid en van onze hemelse roeping ook. Maar we danken u dat we door het woord ook mogen uitzien naar de toekomst, waarin uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden in deze wereld. Waarin u gerechtigheid zult brengen in een wereld die gekenmerkt wordt door onrecht. We danken u dat u dat zult doen, ook al brengt dat oordeel over ongelovigen, over goddelozen. Maar we danken u dat we mogen verwachten dat u, die een rechtvaardig God bent, ook daadwerkelijk die gerechtigheid zult vestigen in heel deze wereld. En we danken u dat wij door die rechtvaardigheid ook zijn zalig geworden, ook tot u gebracht zijn en deel hebben gekregen aan eeuwig leven in de opstanding van Christus en deel hebben gekregen aan zijn roeping en erfenis. Wij bidden u dan ook, wees u ons nabij, omdat we uw kinderen zijn, nog levend te midden van een duistere wereld. Leid u ons al de weg die wij gaan moeten, opdat onze wandel mag zijn tot eer van uw naam. Amen.